Een hele goede avond. Wat leuk dat je luistert naar deze eenmalige uitzending vanuit het Amsterdamse Bos. En waar we het vandaag over gaan hebben, dat hoor je zo. Naast mij zit Theo Martijn Wever. Mijn naam is Marjolein Vrijling. En wij zijn echt net terug uit Portugal.
Ja, en dat was zalig, dat kan ik je vertellen. We waren er echt, je bent er in 2 uurtjes en dan zit je midden in Porto. En lekker eten, mooie stranden, port, wijn, alles wat je wil is er eigenlijk om een fijn verblijf te hebben.
Ja, en ook de mooie mensen.
De mooie mensen, de mooie mannen ook.
Ja, mooie mannen waren er ook zeker. Maar we gingen niet daarvoor naar Portugal. We gingen niet vanwege de mooie mensen, de mooie mannen, de prachtige fado's. Het heerlijke eten was echt de beste vis die ik ooit, denk ik, in mijn hele leven heb gegeten. Zo mals alsof het, alsof een engeltje op je tong piest. En we gingen niet dus daarheen vanwege al dat moois. We gingen daarheen omdat we wilden uitzoeken hoe een jaar daarvoor de bosbrand was uitgebroken in Pedro Gal Grande. Zo zeggen we het goed, toch?
Zo zeggen we het goed.
Jij weet het ook niet. Ja. We werken samen met een Portugese muzikant. Want wij gaan van deze bosbrand gaan we een reconstructie maken tijdens het Boslab Festival. Wij zijn 2 theatermakers, Theo Martijn en ik zelf. En wij gaan tijdens het Boslab Festival, dat volgende week in première gaat op de 25e juni. En wij samen met die Portugese muzikant gaan we eigenlijk onze onderzoeksresultaten vertellen van ons veldonderzoek in Portugal. Want wij... Ja, we zijn veel te weten gekomen en tegelijkertijd weten we nog steeds helemaal niks. Want het is me toch een complex gebeuren, dat hele bosbrandenverhaal. In ieder geval, wij gingen naar Portugal en wij zijn ook een bijzonder verhaal te weten gekomen. Dat ga je zo horen na deze hele mooie bumper.
...17 juni 2017. In het midden van Portugal, 50 kilometer van Pedro Gal Grande vandaan, zit een klein vrouwelijk insect van 2,5 centimeter... met een groen-blauw metaalkleurig panzer. Ze zit verscholen onder de schors van een boom. Het is een prachtkever, de Melanophila-kever, die bekend staat om haar prachtig gekleurde rug. Vandaar dus ook de naam prachtkever. Ze is aan het slapen. Maar dan opeens worden de organen onder haar oksels warm. Heel warm. Ze wordt wakker en weet dat ze op pad moet gaan. Ze slaat haar vleugels uit en zonder na te denken vliegt ze richting het noorden. Ze gaat de goede kant op, zo blijkt, want onder haar oksels wordt het nog warmer. Ze vliegt door. Over heuvels, weilanden, wegen, rivieren. En met elke meter die ze vliegt loopt de temperatuur op. Onder haar oksels is het inmiddels bloedheet. Ze voelt dat ze dichtbij is. Nog maar heel even, nog maar heel, heel even. En dan vliegt ze door laaghangende wolken rook. Vlammen die overslaan van de ene op de andere boom. En alle roofdieren hebben dit gebied inmiddels verlaten. Haar oksels hebben inmiddels het kookpunt bereikt. Die helpen haar niet meer op dit laatste deel van haar traject. Daar heeft ze namelijk een ander trucje voor. Haar voelspriet. Met de kleine antenne op haar kop ruikt ze de chemische stoffen die zijn vrijgekomen door de brand. Ze maakt een zachte landing tussen de brandende bomen. Nog maar een paar meter en dan... Ze is er. Ze heeft haar bestemming bereikt. Deze boom die hier voor haar is neergevallen, dat is haar boom. Ze klimt met haar kleine pootjes op de schors en wacht. En wacht... En wacht, en dan komt er een andere kever aan. Het is een mannetje. Het duurt niet lang of hij ligt bovenop haar. Dat is geen uitzondering bij kevers. Bij de prachtkever ligt het mannetje eigenlijk altijd bovenop het vrouwtje. Te midden van vele vlammen, dikke rookwolken, brekende takken, knisperende bladeren, bevrucht het mannetje haar. Op de boom waar over een paar dagen haar larven naar buiten zullen komen. Het is de enige plek waar dit haar lukt. Haar kinderen kunnen alleen het levenslicht zien in pas verbrand hout.
Ja, je hoort het verhaal over een prachtkever op weg naar een bosbrand. En nou denk je misschien, wat een monoloog. Het zal vast wel niet echt zo zijn. Nou, natuurlijk is het hier en daar wat aangedikt. Maar het is echt zo. Prachtkevers gaan op een bosbrand af. Dus daar waar iedereen ervan afgaat, of nou ja, de meeste mensen, gaat juist een prachtkever er naartoe. En dat is dus omdat dan die larven, hè, dat die larven daaruit kunnen komen in dat pas verbrand hout. Nou, een mooi gegeven, maar het is dus ook wat wij vandaag gaan doen. Wij gaan in gedachten naar de bosbrand. En wij zijn er dus naar Portugal gegaan. Daar hebben we onderzoek gedaan naar bosbranden. En in hoeverre dat hier gebeurt, nou, daarover hebben we het later vandaag ook met Judith Blokker. Dat is onze tweede gast van vandaag. Zij is brandweervrouw en zij is ontzettend goed in de voorzieningen of de informatie geven op een moment als er een onveilige situatie ontstaat op het gebied van natuurbranden. Daarover straks meer. Maar allereerst ben ik ontzettend blij met onze eerste gast van vandaag, Sander Veraverbeke. Jij bent klimaatwetenschapper. En nou ja, wat ik al zei, we hebben ontzettend veel vragen. En ik hoop dat ik ze allemaal aan jou mag stellen.
Dat, zeker weten. En bedankt voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan. Dankjewel dat je hier bent. In het Amsterdamse bos. We horen echt letterlijk de vogels hier om ons heen. Ik weet niet of de luisteraar het hoort. Maar in ieder geval ben ik in eerste instantie wel benieuwd. Jij bent klimaatwetenschapper. En
klopt.
Jij bent ook bosbrandenspecialist.
Ja, ik ben eigenlijk vooral bosbrandspecialist en dan komt klimaat uiteraard om de hoek kijken. Dus op die manier ben ik ook klimaatwetenschapper.
Ja, je past echt perfect in waar we het vandaag dus over hebben. Jij weet alles op het gebied van bosbranden. Jij wordt ook vaker gevraagd, geloof ik, hè? In verschillende talkshows. Bij RTL Late Night ben je geweest.
Het gebeurt al eens als er een grote brand is. Meestal in Zuid-Europa, bijvoorbeeld die in Portugal verleden jaar, dat er wat duiding in het nieuws kan komen door mij of door een collega.
Ja. Nou, nu heeft er dus niet daadwerkelijk een bosbrand plaatsgevonden. Dus het is een beetje gek om daar nu misschien zo over op in te gaan. En tegelijkertijd, volgens mij is het hyperactueel. In die zin, we horen het zo vaak in het nieuws. Daarover straks meer. Eerst ben ik benieuwd naar jou. Bosbrandenspecialist. Why? Waarom ben je dat geworden? Of wat is je fascinatie daarvoor?
Wel, ik denk dan natuurfenomenen zoals brand, maar ook onweer, bliksem, vulkanen. Dat maakte mensen een beetje klein en ik was eigenlijk als kind al geïntrigeerd en gefascineerd daardoor. Ik keek bijvoorbeeld als kind naar alle documentaires over vulkaanuitbarstingen. En mijn ouders vonden dat heel gek, maar goed, ik vond het heel interessant.
Ja, je ouders dachten echt, wat is dit voor zoon? Die wordt later pyromaan? Of...
Ja, die wil het vuur. Maar goed, dus op mijn 18 jaar besloot ik dan om geografie te gaan studeren. En 4 jaar later start ik mijn promotieonderzoek. En de zomer, net voor ik mijn onderzoek startte, waren een aantal heel grote branden in Griekenland. En ik vond dat heel fascinerend. Je kon ook in satellietbeelden echt die as en die rook en alles zien. En ik had het geluk dat eigenlijk mijn onderzoeksthema vrij open lag. En ik dacht van, ja, daar wil ik wel 4 jaar mee bezig zijn. En 10 jaar later ben ik er nog steeds mee bezig.
Ben er nog steeds mee bezig. Die 4 werden 10 en worden waarschijnlijk 30, 40. Blijf je het de rest van je leven?
Ik denk dat de kans groot is, ja.
Je zegt dus een paar bosbranden die in Griekenland veel indruk op je hebben gemaakt. Als je terugkijkt in de afgelopen, wat zal het zijn, pak een beetje 3 decennia. Welke bosbrand heeft op jou de meeste indruk gemaakt?
Goh, er zijn er een aantal, denk ik. Ik heb een tijdje in Californië gewoond ook. En er was op een bepaald moment een brand die heel dicht bij mijn appartement kwam. Niet op een manier dat het levensgevaarlijk was, maar dan voel je echt wel dat het heel spannend wordt en dat het ook echt kritiek wordt. Dus dat is waarschijnlijk gewoon een persoonlijke ervaring, omdat het zo dichtbij kwam. Wel iets dat heel veel indruk op mij maakte. Ik doe ook vaak veldonderzoek. Dus ik branden in Alaska of Canada effectief ter plaatse gaan, maar dat is altijd het jaar erna. Dus dan is het gevaar wel geweken, maar dan heb je wel nog echt die zwarte woesternij en op zich ook wel een heel indrukwekkend type landschap.
Ja, want het valt eigenlijk wel op. Jij zegt niet dus de bosbrand in Portugal als eerste. Tenminste, als ik zo kijk, hè, vanuit... Ik ben nu niet meer de extreme leek, maar laten we wel ten opzichte van jou, denk ik dat ik nog wel een behoorlijke leek ben. Als ik terugdenk gewoon aan vorig jaar, heeft die bosbrand op mijzelf enorm veel indruk gemaakt, zonder dat ik erbij was. Dus het is eigenlijk alleen maar via de media dat ik het heb vernomen. Mm-hmm. Was dit ook een grote bosbrand of ligt het vooral aan de media dat het zo groot, breed uitgemeten is?
Ja, Die brand was zeker groot voor Europese normen. Maar het is zeker ook een feit dat die branden waarin het de mensen betrokken raakt, zeker als er mensen sterven of gebouwen of in vlammen opgaan, of Nederlandse campingtoeristen in gevaar komen, dan komt het effectief ook in de media. En dan merk je wel heel sterk dat het type branden zijn die coverage krijgen. Terwijl er veel grotere branden zijn in savannes in Afrika of in boreale bossen in Canada, waar eigenlijk niet direct een gevaar is voor de mensen, die raken niet in de media. Dus het is een beetje dubbel. Het was wel een grote brand in Portugal ook, dat is zeker een feit.
Ja, want bosbranden wereldwijd, jij houdt je daar vooral mee bezig. Hè? Ik geloof niet zozeer dat letterlijk in Nederland, maar vooral wat er mondiaal plaatsvindt op het gebied van bosbranden.
Ja, we zijn eigenlijk een Hans onderzoeksteam op de Vrije Universiteit. En wij kijken met satellietbeelden naar bosbranden wereldwijd. Satellietbeelden laten ons toe om gelijkwaardig te kijken. Dus dat maakt het mogelijk qua studiemethode. En we hebben een zekere specialisatie enerzijds in savannes en tropische bossen. Vooral Afrika dan. En dat is ook het continent dat het meest brandt. Ik zelf kijk wat meer naar Alaska, Canada en Siberië, waar veel mensen denken van het is daar toch veel te koud om te branden. Maar
het is mogelijk.
In de zomer is het daar best warm en droog. En het kan ook wel heftig branden daar in die zomerperiode.
En daar ga je dan ook echt heen? Je gaat naar Siberië of naar Alaska toe?
Ja, het grootste deel van ons onderzoek is aan de hand van satellietbeelden. Maar we gaan ook ter plaatse om een aantal veldmetingen te doen en om te kalibreren en valideren voor onze satellietdata.
Wat zijn meteen nou direct de grootste verschillen als het gaat bijvoorbeeld, je zegt Afrika, zijn veel bosbranden, minder misschien menselijke dodelijke slachtoffers, maar meer gaat het echt natuur dat daar wellicht teniet gedaan wordt?
Onder andere.
Onder andere, ja. En wat nog meer dan?
Wel, ik denk dat als je globaal kijkt, dat er heel grote verschillen zijn. Ten eerste in klimaat, en dat beïnvloedt ook hoe brandbaar dat je vegetatie is. En anderzijds in wat de mens doet. Bijvoorbeeld mijn onderzoek gebeurt in die bossen in het hoge noorden, en er zijn relatief weinig mensen. En daar merk je wel dat je doorheen de laatste 30, 40 jaar, onder invloed van klimaatopwarming, dat je ook merkt van, oké, er komen ook wel meer branden. Dus die link is daar wel zichtbaar. Als je in andere gebieden op aarde kijkt, dan zit de mens eigenlijk er voor heel veel tussen. De mens steekt branden aan, terwijl in het hoge noorden wordt dat door bliksem gedaan. Dus dat is het een natuurlijk systeem. Maar in savannes in Afrika of in Zuid-Europa is 90% van de branden die start, is door de mens.
Daar kom ik echt straks heel erg op terug, want dat is natuurlijk, dat blijft voor mij iets heel fascinerends. En tegelijkertijd, misschien is het ook wel veel dichterbij dan we denken, maar over dat aansteken, daar kom ik straks zeker op terug. Maar die verschillen tussen die landen dus inderdaad, als het gaat, je zegt hoge noorden heeft te maken met blikseminslag. Mm-hmm. Maar eigenlijk hoe zuidelijker we gaan, des te meer de mens ertussen zit. Qua aansteken, maar ook nog op een andere manier?
Wel, de mens steekt niet alleen branden aan. Een keer dat hij de hand begint te lopen, wil hij ze ook stoppen. Dus dat is een andere manier waarop de mens zeker controle uitvoert op een brand. Maar niet alleen dat. Hè. Dus als je wat meer indirect kijkt, dan hebben wij ook heel veel invloed op het landschap. Hè. Heel veel bos is doorheen de tijd, doorheen de laatste tientallen jaren, maar ook doorheen de geschiedenis, sinds de middeleeuwen bijvoorbeeld in Nederland, heel veel bos is omgezet naar landbouwland. En eens dat je uw brandstof, uw bos, omzet naar iets dat eigenlijk heel veel minder brandbaar is, zoals een stuk akker, ja, dan vermindert ook het aantal bosbranden. En dat is bijvoorbeeld een fenomeen dat we zien, en dat klinkt misschien een beetje contradictorisch, is dat bijvoorbeeld in die savannegebieden in Afrika, als je kijkt naar de satellietbeeld doorheen de laatste 20 jaar, dan merk je dat er eigenlijk een afname is in die savannebranden in Afrika de laatste 2 decennia. Klinkt contradictorisch, maar is eigenlijk makkelijk te verklaren doordat er verschillende sociaal-economische omstandigheden zijn waardoor dat de mens daar eigenlijk een natuurlijk savannegebied omgezet heeft aan landbouwgrond. En eens het landbouwgrond is, is er ten eerste niet genoeg brandstof niet meer en probeert de mens ook die brand te weren, want dan is die grond voor hem echt wel held waard. Dus dat zijn verschillende dynamieken die spelen. Enerzijds klimaat, maar dus in heel belangrijke mate in gebieden waar veel mensen wonen, is de mens een kritieke factor.
En dan dus inderdaad die directe of eigenlijk misschien wel meer indirecte oorzaak, die klimaatverandering, de opwarming van de aarde. Doe je daar veel onderzoek ook naar?
Ja, zeker.
De relatie daartussen ook echt, ja.
Zoals ik net zei, is mijn onderzoek eigenlijk gefocust op gebieden waar de mens relatief weinig invloed heeft. En in die bossen in Siberië en Canada. En daar merk je, heb je eigenlijk te doen met een vrij natuurlijk ecosysteem. En daar merk je heel duidelijk opwarming. Als alle andere omstandigheden hetzelfde blijven, dus de mens zit er voor niet veel tussen, dus het wordt warmer. Het wordt niet noodzakelijk vochtiger, maar als het warmer wordt, dan heeft dat wel een gevolg voor tot meer branden. Je krijgt ook door klimaatopwarming, het is niet alleen enkel gewoon een opwarming, maar je krijgt ook een toename in de frequentie van extreem weer. Dat kan zijn een extreme droogte, dat kan zijn ook extreem onweer. En onweer, dan denken wij vaak, dat gaat gepaard met regen, maar je kan ook droge blikseminslagen krijgen. En blikseminslagen die droog zijn, zijn daar in die bossen net de start van een brand. Dus ja, klimaatverandering en opwarming speelt zeker een rol. Zeker in gebieden waar de mens eigenlijk... In gebieden waar de mens heel dominant aanwezig is, kan hij soms een beetje het klimaatsignaal maskeren. Maar als de mens er niet is, dan merk je wel dat er een verband is.
Die mens zelf, daar waar jij daadwerkelijk onderzoek doet, dus dat in het hoge noorden, merken zij ook zelf het verschil? Ik bedoel, toen wij in Portugal waren, Martijn en ik, eigenlijk ja, iedereen verhoudt zich, elke Portugees ten opzichte van die bosbranden, het neemt toe, wordt er in ieder geval door het volk gezegd. Ik weet natuurlijk niet in hoeverre dat wetenschappelijk ook onderbouwd is, dat het in Portugal toeneemt, dat even terzijde. Maar daar wordt wel echt heel duidelijk aangegeven. We hebben er zo onder te lijden. Die klimaatopwarming, maar ook inderdaad het vingerwijzen naar de regering. Het vingerwijzen naar de boeren. Het vingerwijzen naar, eigenlijk naar iedereen die het aangestoken zou kunnen hebben. Eigenlijk best wel opvallend dat niet iedereen zegt van nou, de mens moet veranderen met de klimaatverandering. Mm-hmm. Wat voor reacties zijn er in het hoge noorden? Hoe is daar de tendens?
Ik denk dat het minder dringend is, omdat de mens ja, minder sterk getroffen wordt. Wat je wel hebt, is als er een aantal branden zelf al zijn die ver verwijderd van een stedelijk centrum, en die stedelijke centra zijn vrij klein daar, hè, dan praat je over steden van 200.000, 250.000 inwoners, dat is niet zo heel groot. Maar die kunnen wel echt die rook binnenkrijgen in de stad. Dat is heel, heel slecht voor de gezondheid. Dus dat zijn wel effecten dat je merkt, en ze zijn daar wel mee bezig. Om nu te gaan zeggen dat ze dan branden meer gaan bestrijden, dat is niet direct zo, omdat die toch vrij afgelegen zijn en omdat er niet direct gevaar is voor de mensen, voor gebouwen of wat dan ook. Dus ja, ik denk wel dat die perceptie er is dat het meer en meer voor hen gebeurt, maar niet op dezelfde dringende manier als in Zuid-Europa.
Okay.
Waar dan misschien als een kanttekening, als je kijkt naar de statistieken over de laatste 40 jaar, dan merk je in Zuid-Europa niet echt duidelijk een toename. Dat klinkt misschien onverwacht. Zeker met de mediaperceptie die je krijgt, dat er steeds meer branden zijn. Maar die trends komen niet duidelijk naar voren in de data. Dus meer, af en toe heb je een extreem jaar, zoals verleden jaar, en dan heb je ook mindere jaren. Dus het is een beetje groot verschil van jaar tot jaar in Zuid-Europa.
Ja, want dat is inderdaad ook waar wij in ons onderzoek mee te maken kregen was, is dat je ergens zo hoort, bijna de mensen die voor klimaat of die geloven in klimaatverandering, of de wetenschappers die stellen dat gaat echt, dat vindt plaats, en de mensen die daar niet in geloven. Zo heb je dat eigenlijk ook bijna, vind ik, op het gebied van bosbranden. Dus dat eigenlijk ongeveer zoveel artikelen, ik denk wel 9 van de 10 artikelen die we lezen, is het, ja, het neemt toe en het is een aflopende zaak. De hele wereld komt in brand te staan. En tegelijkertijd ook de wetenschappers die we hebben gesproken, waaronder onder andere natuurlijk ook dat we al voor hebben gesproken, maar ook andere klimaatwetenschappers die ook weer stellen, nou nee, dat is niet zo. Het is niet per se toenemend. Sterker nog, in sommige landen neemt het juist af. Dus daarin is wel, lijken de meningen te wisselen.
Well, ik denk als je de nuance aanbrengt van in welk gebied, welke klimaatzone, waar kijk je op aarde, dat die wetenschappelijke discussie misschien niet zo groot is. Ik weet niet, de publieke mediaperceptie is anders. En ik merk ook dat er de laatste jaren vaak branden zijn op die interface, op dat raakvlak met de mens. En misschien neemt dat wel toe, maar ik heb ik nog niet bestudeerd. Dat is op zich een heel interessant topic, want dat zou verklaren waarom dat het als voor mensen in Zuid-Europa voelt alsof dat het echt dichterbij komt. En dat kan misschien wel zo zijn, maar dat vereist meer onderzoek. Het is niet mijn gevoel dat er echt een wetenschappelijke discussie is of dat het nu al dan niet meer of minder wordt als je de nuances aanbrengt over waar kijken we eigenlijk op aarde.
Net had je dus over de aanstekers. Dus mensen steken het aan. Dat eigenlijk 90%, zei je net, hè, geloof ik, als ik het goed heb, het aantal.
Ja, dat is een inschatting.
Een ruwe schatting, 90% wordt aangestoken. Why? Waarom doen mensen dat?
Ik denk dat in veelal onbewust is of niet met die bedoeling alvast. Dat kan heel veel kleine dingen zijn. Hè. Kan, als het droog is, als uw auto een kleine vonk geeft op de autostrade, kan het overschieten op de grassen ernaast. Kan zijn dat als er heel veel wind is, droge wind, dat er een elektriciteitspaal omvalt. Dat is niet direct een mens, maar dat is wel een menselijke oorzaak. Kan een uit de hand gelopen barbecue zijn, een kampvuurtje. Dus dat zijn allemaal kleine dingen die kunnen fout gaan. En als de condities er zijn om een brand te gaan dragen, dan is een kleine vonk genoeg. En eens het gaande is het lastig te stoppen als het droog, winderig en warm is. Maar er zijn uiteraard ook gevallen waarin het bewust is. Hè? Dus dat je ook economische redenen hebt om een stuk grond dat bos is. En ja, mensen willen het omzetten naar iets anders in Zuid-Europa. En misschien is dat de snelste manier. Misschien niet de meest legale, maar goed, ik denk dat die omstandigheden ook per case en per land ook verschillend zijn. En anderzijds is er denk ik ook, en zeker in tropische bossen, echt een heel bewuste ontbossing, zoals ik al zei, om er landbouwland voor te maken. Voor veeteelt, bijvoorbeeld in de Amazonegebied wordt heel veel bos omgezet door middel van brand, bewust om daar grote boerderijen te maken.
Ja, dus mensen in principe, in eerste instantie steken ze niet de brand aan, of meestal niet, om echt mensen daadwerkelijk om het leven te brengen.
Ja, ik denk dat er altijd wel gevallen zijn van pyromanen, maar dat een minderheid is.
Ja, dus het is vaak vanuit een economisch belang of omdat het per ongeluk is, iets wat uit de hand is gelopen.
Ja,
maar in principe is het dus wel iets wat de mens aansteekt.
Ja, ik denk in Zuid-Europa of in Afrika is de meerderheid heeft direct of indirect de mens als oorzaak. De meerderheid van de branden.
Nou, er zijn hier ook mensen. Wij zitten namelijk in het Amsterdamse bos. Ik praat met Sander van Averbeke, klimaatwetenschapper. Weet alles op het gebied van bosbranden, want daar is hij ook echt specialist in. Houdt veel van bosbranden. Was vroeger als kind erg door gefascineerd en heeft dat voortgezet. Maar we hebben hier dus ook publiek in de zaal. En dat is leuk. Er zitten hier wat mensen te luisteren naar het verhaal van Sander. Die net als ik dus aan zijn lippen hangen. En er is volgens mij een vraag vanuit het publiek. En ik ben wel benieuwd. Wie heeft een vraag? Nico.
En maakt het nou uit of je loofbomen of naaldbomenbossen hebt?
Ja, heel veel. Een naaldbos is van nature heel veel gevoeliger aan brand, omdat in die naalden dus relatief weinig water zit. Terwijl in een loofbos en een blad zit heel veel meer water. Dus dat zorgt er al voor dat als een brand start in een naaldbos, dat hij makkelijk zich kan verspreiden en doorgaan. Terwijl in een loofbos kan het zijn dat hij eigenlijk vrij snel stopt, omdat het gewoon te vochtig is. Dus het maakt een enorm groot verschil. Er zijn een enorm grote verschillen in brandbaarheid van verschillende vegetatietypes.
Die branden in Portugal, waren dat nou eucalyptusbossen? Want die branden ook heel goed.
Ja. In het geval van Portugal heb je inderdaad die plantages van eucalyptus. En dat is een boom die niet inheems is aan Portugal, maar die komt uit Australië. En daar is hij eigenlijk in een ecosysteem waarin het af en toe brandt. En daar heeft hij die ecologische rol. Die is een beetje overgezet naar Portugal, vooral uit economische redenen, voor papier, olie, hout. Maar die past eigenlijk niet echt in dat ecosysteem. Maar hij doet het daar op een of andere reden wel heel goed. Dus hij barst ook een beetje uit de voegen van die plantages, neemt ook natuurlijk gebied over. En het is een heel brandbare boom. Dus ja, het is een klein beetje een recept voor mogelijke problemen om die boom daar te hebben. Maar nu krijg je hem ook niet meer makkelijk weg, nu dat hij daar al heel grote stukken land geclaimd heeft.
Ik heb dan wel even een vraag nog aan Nico. Nico, jij bent hier boswachter, hè? Klopt toch? In het Amsterdamse bos?
Nee, ik ben
bioloog, bedoel ik?
Ik ben geen boswachter.
Vertel eens even, wat ben jij ook alweer?
Ik ben aquatisch ecoloog.
Oh, excusez-moi.
Het is een heel ander iets. Maar ik ben vrijwilliger hier in het Amsterdamse bos voor natuurwerkzaamheden.
Oké, en de bomen die hier staan? Wat zijn de meeste bomen die hier in het Amsterdamse bos staan?
Nou, wat je hier omheen ziet is taxus. En dat is dus een naaldboom die heel brandbaar is. En daar ben ik wel eens heel bang voor als we hier vuurkorven neerzetten en dergelijke.
Ja, dus dan let jij goed op dat dat niet in de fik vliegt.
Zeker.
Daar ben je ook voor. Nou, dankjewel, Nico. Straks hebben we natuurlijk ook onze brandweervrouw Judith Blokker, die ook wellicht iets meer kan gaan vertellen over bosbranden hier in Nederland. Nu hebben we het vooral op mondiaal niveau. We hebben nog een vraag.
Ja, ik ben benieuwd. Zou je iets kunnen vertellen over het herstel van het gebied waar een bosbrand is geweest? Hoe lang duurt zoiets om te herstellen? Of hoe Ja, hoe gebeurt dat?
Ja, goede vraag.
Ja, dat is op zich een heel goede vraag, want het komt ook een beetje neer op het feit dat... Dus brand heeft een heel... Wij zien brand heel vaak als een probleem, omdat ook het nieuws komt op het moment dat er mensen doodgaan. Maar het heeft eigenlijk een heel ecologische rol. En we moeten het eigenlijk ook een beetje zien als een soort van cyclus. En alles dat afbrandt, komt ook terug. Gewoon op natuurlijke manier. Hoe lang dat duurt, hangt heel hard af van waar dat je kijkt. Als je kijkt naar een grasland in Afrika, dan heb je het jaar daarna al terug gras. Als je kijkt naar die typische struikvegetatie in Mediterraan-Europa, die garrigue of maquis, of hoe dat je het ook wil noemen, daar duurt het meestal 25, 30 jaar totdat er terug een brand rondkomt. Dat is eigenlijk gewoon een cyclus. Dus je kan die branden telkens opnieuw verwachten. Ga je nog naar meer koude gebieden, bijvoorbeeld die naaldbossen in, zeg maar iets, Canada, dan duurt het 60, 80 jaar totdat het bos terug is. Maar uiteindelijk passeert er altijd opnieuw een brand. Dus het is telkens de natuur die in beweging is en het is heel dynamisch. Dus het is geen statisch geval. En de natuur herstelt zich bijna altijd op een natuurlijke manier.
Ja. We hebben nog één vraag, Jess.
Ja, een beetje aansluitend. Wat is het effect weer van de bosbranden op de klimaatverandering? Is daar effect van?
Ja, dat is op zich een vraag die je inderdaad heel goed aansluit bij de vorige. Dus als je het bekijkt vanuit de cyclus, dan als alles die afgebrand is, daar zit dus heel veel biomassa en koolstof in, als dat de lucht in gaat als CO2, dan zou je denken van oké, dat draagt op zich opnieuw weer bij aan klimaatopwarming. Maar als dan die CO2 terug uit de atmosfeer vastgelegd wordt in een nieuw opgroeiend bos, dan wordt alles ook weer opgenomen. En als alles hetzelfde blijft, dan is het netto verschil nul. Snap je? Alles dat eerst de lucht in gegaan is, is 30 jaar later of 40 jaar later, afhankelijk van welk vegetatietype, terug vastgelegd in de vegetatie. Maar als je cyclus eigenlijk versneld wordt, als je meer en meer branden krijgt, dan krijg je wel een netto toename in de atmosfeer. Plus die branden bijvoorbeeld in het Amazonewoud, waarin dat je effectief tropisch bos waar heel veel koolstof in zit, omzet naar landbouwgrond, dat is ook een netto flux naar de atmosfeer. Dus als er een natuurlijke cyclus is, dan is het eigenlijk een nuloperatie. Maar als er een versnelling is of iets die omgezet wordt naar iets anders, dan is het wel degelijk een bijdrage aan de CO2 in de atmosfeer.
Je had het net eigenlijk al over dat soms negatief in het nieuws echt komt, terwijl het niet altijd alleen maar negatieve gevolgen heeft, zo'n bosbrand. Eerder deze uitzending vertelde Martijn, of die liet een monoloog horen over het prachtkever. Wist je dat eigenlijk, Sander, dat prachtkevers erop afgingen?
Nee, dat wist ik niet. Dus dat is een heel leuk weetje.
Dat weet je nu dan. Jij bent net een prachtkever eigenlijk, hè? Je ook altijd op die bosbranden af.
Ik weet niet of je de vergelijking nog verder wil trekken met de monoloog. Maar ik weet bijvoorbeeld wel dat er een aantal boomsoorten zijn die effectief ook dennenbomen die hun kegels openzetten op het moment dat een bepaalde threshold van temperatuur moet overschreden zijn. Dus een klein beetje hetzelfde dan, maar dan in de plantvorm in plaats van in de insectenvorm. Maar dus heel wat plant- en diersoorten hebben brand nodig in hun voortbestaan en voortplanten. En branden zorgen ook voor een soort van diversiteit in het landschap. Stel dat je een volledig natuurlijk ecosysteem hebt en dan heb je een bepaalde stukje grond die 10 jaar oud is, 10 jaar geleden van de laatste brand, dan een stukje van 30 jaar. Dan heb je daar andere planten en terug ook diersoorten die afhankelijk zijn van vegetatie die het daar goed doet of die het beter doet in een stukje bos die al wat ouder is. Dus het is op zich allemaal best complex en interessant.
Verwacht je deze zomer veel bosbranden?
Waar?
Je hebt bijna een soort voorspellend oog. Een waarzegger, zo zie ik je nu eigenlijk bijna.
In Europa?
Ja, wel, misschien moet ik wat teleurstellen. Ik maak eigenlijk niet echt voorspellingen van waar de branden gaan zijn. Ik bestudeer ze achteraf. Nu, het zou wel interessant zijn om... er zijn mensen die daarmee bezig zijn, maar dan moet je het aan
hen
vragen.
Ja, wie zijn dat dan?
Er zijn mensen die ook met bosbranden bezig zijn, proberen aan de hand van bijvoorbeeld bepaalde klimaatsignalen op verschillende maanden op voorhand eigenlijk te voorspellen of dat het al dan niet hevig wordt in een bepaald gebied. Ik hoef niet bepaald antwoord te geven of het deze zomer in Zuid-Europa al dan niet een hoog of laag jaar wordt. Ja. Spijt me.
Ik vind het wel heel jammer dat je dat niet kan zeggen. Ik vergeef het je. Laatste vraag. Het is nogal een brede open vraag en toch ga ik hem stellen. wat kunnen we nou doen om het toch te voorkomen? Dus natuurlijk kunnen we niet elke bosbrand voorkomen. Natuurlijk kunnen we niet in één klap die hele klimaatverandering of de opwarming van de aarde terugnemen. Maar als we een beetje constructief proberen te kijken, wat zou het eerste zijn waar je dan aan denkt?
Ja, dus zoals je zelf al aangeeft aan aansluiten bij de vorige vraag, voorkomen wil je ook niet, want je wilt dat brand zijn ecologische rol vervult in een natuurlijk ecosysteem. Dat is één. Ten tweede, wat we wel echt willen doen, is de schade voor de mens zo klein mogelijk houden. Zeker qua doden, maar ook qua economische schade van verliezen die er zijn. En aangezien dat de mens er voor heel veel tussen zit, zoals ik al zei, het is niet alleen klimaat, maar de mens beïnvloedt waar branden starten en probeert ze ook te stoppen en beïnvloedt ook het landschap. Dus we hebben wel een zekere controle erop, zelf al is er klimaatopwarming. Je kan bijvoorbeeld in natuurgebieden die niet te heel groot zijn, zeker in Nederland kan dat, bepaalde brandgangen gaan inlassen in je vegetatie. Dat betekent dat je dat je bos in verschillende compartimenten indeelt en dat je daartussen een aantal meter laat, zodanig als een stuk aan het branden is, dat het niet overslaat op het volgende. Je kan, aansluitend op de vraag van meneer, bijvoorbeeld naast je dennenbos een aantal meter loofbos gaan aanplanten, zodanig dat die, als de brand start in het dennenbos en die gaat over in het loofbos, dat hij daar dan stopt. Dus er zijn mogelijkheden om de schade te beperken.
Nico, je weet wat je te doen staat, hè? Ga je vanavond nog beginnen? Lekker aanleggen, die brandgangen en een stukje bos.
Kijk. En anderzijds is er denk ik ook een rol voor de ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening. Dat je, ook al is het heel aantrekkelijk voor de mens om te gaan wonen in het raakvlak waar eigenlijk een stad overgaat in een natuurgebied. Het zijn heel mooie plaatsen. Maar dan weet je eigenlijk ook, of de meeste mensen weten het niet, maar het is wel zo dat je er eigenlijk dan moet mee rekening houden dat daar een brand kan passeren. Hè? Dus als je een mooi villaatje hebt in Zuid-Frankrijk, in de baai, maar achter u is een heel natuurlijk gebied, dan waag je u aan iets die... Dus op zich is daar misschien de taak voor ruimtelijke ordening om dat gewoon niet toe te laten. En het natuurlijk gebied natuurlijk te laten en de stad, dat is waar de mensen wonen. Dus die scheiding kan misschien best harder zijn. Want het is net op dat raakvlak dat de meeste problemen gebeuren. Hè? De overgang van de stad naar het natuurlijk gebied.
Oké, volgens mij weten we ontzettend veel meer. En tegelijkertijd blijft het natuurlijk een ongelooflijk complex fenomeen. Volgens mij ben je ook nog lang niet, heb je nog niet lang niet alles helemaal uitgezocht. Zijn er nog veel dingen die je niet weet op het gebied van bosbranden?
Nog 30 jaar, zei je.
En nog 30 jaar. Spreken we elkaar over 30 jaar weer? Ja. Is het Amsterdams bos helemaal afgebrand? En dan zitten we hier tussen de asdelen. Zijn we aan het praten over bosbranden? Je moet nog veel uitzoeken. Of denk je dat je toch wel het grootste gedeelte.
Nee, ik denk dat er in onderzoek blijft het altijd doorgaan. Hè. Ik heb nu heel goed nieuws gekregen. Bijvoorbeeld enkele weken geleden dat ik een project van NWO gefund krijg, waarin ik ga
NWO
onderzoeken.
Is dat?
NWO is de Nederlandse wetenschappelijke organisatie. Waarbij ik ga onderzoeken hoe brand eigenlijk er kan voor zorgen. Bijvoorbeeld hoe dat bossen eigenlijk verder optrekken naar het noorden en van het bos ook de toendra gaan claimen. Dus je merkt dat er constant dingen in verandering zijn en het blijft een boeiende zoektocht naar hoe het allemaal in elkaar past, wat de rol van de mens is, wat het klimaat doet en hoe dat ook verschillend is op verschillende plaatsen op aarde.
Boeiende zoektocht en een ontzettend boeiend gesprek. Dank je wel. Daarvoor mag ik een applausje voor Sander van Averbeke. Dank je wel. En we hebben deze eenmalige uitzending hebben dus over bosbranden. Waarom? Ja, soms vraag ik me dat zelf ook wel eens af, Martijn. Maar tegelijkertijd, nu jij ook weer dus over, of hoe we net Sander hoorden, krijg ik ook weer helemaal die fascinatie voor dat vuur. Wij waren in Portugal en we gingen daar ook echt naar het gebied wat dus een jaar geleden afbrandde. Pedrogão Grande. En we zeggen het nog steeds niet goed, maar we proberen het elke keer weer.
En vraagt ook de hele tijd. We hebben een muzikant, Daniel Raposo. En dat is echt een Portugees ook. En daar vragen het ook geregeld aan, tijdens dat we aan het repeteren zijn voor de voorstelling. Van, hoe spreken we het nou uit? En hij zegt het elke keer, maar
we zeggen het al 2 maanden. Maar in ieder geval, wij zijn daarheen gegaan en we hebben dus met eigen ogen gezien hoe dat gebied eruit ziet een jaar later. En eigenlijk ook een beetje een aansluiting net wat we hoorden van Sander. Dat dus juist ook het een heel positief effect heeft. Dat zagen we ook. Ook dat groen wat weer doorheen komt. Land wat weer vruchtbaar was geworden. En tegelijkertijd was de ramp misschien nog wel groter wat daarna ging afspelen dan wat er op dat moment is gebeurd. Los van het feit natuurlijk dat er wel 63 mensenlevens dat het heeft geëist, die bosbrand op 17 juni. Maar ook de ramp daarna, namelijk hoe mensen elkaar gingen beschuldigen. En dat is het afgelopen jaar extreem gegroeid en bijna geëxplodeerd. Tot in oktober, waarin ik geloof iets van meer dan 500 bosbranden in Portugal tegelijkertijd op hetzelfde moment op één dag uitbraken, van kleine tot grote bosbranden, uit ook een onvrede naar de regering toe, die niet, als ik spreek vanuit de Portugezen, die niet genoeg deed ook om de mensen te helpen en tegelijkertijd ook die eucalyptus planten maar blijft affikken om, om dat zo snel mogelijk ook weer te kunnen verkopen. Het is zo ontzettend hysterisch op dit moment in Portugal, en dat hebben we gemerkt. En tegelijkertijd gaf dat ons nog meer voeding ook om die voorstelling te vullen. En ook met de vraag, gaat dit in Nederland gebeuren? En daarover gaan we natuurlijk straks hebben met Judith Blokker, onze brandweervrouw. En ik ben zo blij dat het een vrouw is. Want toch denk je snel bij een brandweer aan een man. Heel erg. Dan ga ik ook straks aan haar vragen of dat heel gek is dat ik dat denk. Wat dacht jij, Martijn, als je aan brandweer denkt?
Ja, omdat je opgevoed met brandweerman. Ik wil later brandweerman worden. Dat is wat ik vroeger altijd om me heen te horen kreeg. Dus ja, ik had ook het stereotype brandweerman. Oh, ja, erg. Ja.
Ik zelf
hoop dat het verandert zo.
Ja. Ja. Nou, dat straks dus. We gaan in gesprek met Judith Blokker. En we gaan ook straks iets meer vertellen over onze eigen bosbrand die we hebben meegemaakt. Want het klinkt allemaal inderdaad heel eng en negatief. Maar het was een van de mooiste dingen die we hebben meegemaakt. Dat zo meteen. Eerst nu naar Magda Mendes.
Silencio vai cantar o fado.
À noite, nas horas calmas, sozinho à luz do luar, o fado procura as almas que andam para aí a sonhar. Corre os bairros de Lisboa, deixa as calhas da Morama, bairro alto em Madragoa, e anda pelos becos de Alfama. Silêncio, deixem ouvir as guitarras, tangendo canções bizarras, cantando numa voz rouca. Silêncio, deixem ouvir este fado, fartinho de ter andado para aí de boca em boca. Mas dizem que agora o fado vai pôr de parte os queixumes, vai pôr tristezas de lado, sem querer saber de ciúmes, que vai andar mais tranquilo, usar de mais altivez. Se assim é, vamos ouvi-lo chorar pela última vez. Silêncio, deixem ouvir as guitarras, tangendo canções bizarras, cantando numa voz rouca. Deixem ouvir este fado, fartinho de ter andado para aí de boca em boca. Deixem ouvir a
Welkom terug bij deze eenmalige uitzending over bosbranden. Naast mij zit Theo Martijn Wever. Mijn naam is Marjolein Vrijling. We zijn twee theatermakers. En volgende week gaat het Boslab Festival van start op 25 juni. Dan zijn hier 11 voorstellingen in het Amsterdamse bos. En wij zijn er één van. We zijn twee theatermakers en allebei ook met een journalistieke achtergrond. Dus we vonden het leuk om een voorstelling te maken waarbij die twee gebieden elkaar ook kruisten. Dus zowel journalistiek als theater. En tijdens onze voorstelling Fogo Correndo, Lopend Vuur, maar dat is echt op zijn Johan Cruijff, want elke Portugees die zou pijn in zijn oren krijgen bij de term Fogo Correndo. Het is niet echt Portugees. Letterlijk vertaald via Google Translate is het lopend vuur. En daar hebben we het vandaag over, over lopende vuurtjes. Oftewel over bosbranden. En wij zijn daar ontzettend door gefascineerd. We zijn naar Portugal gegaan, hebben daar veldonderzoek uitgevoerd. We hebben zojuist Sander van Averbeke gesproken, klimaatwetenschapper. En nu bij ons aan tafel is aangeschoven brandweervrouw Judith Blokker. Ik vroeg even, mag ik zeggen brandweervrouw? Want je bent eigenlijk nog veel meer dan dat. Maar vandaag gaan we het vooral hebben vanuit de functie als brandweervrouw, toch?
Ja.
Nou, dan maar meteen even op die derde lettergreep, vrouw. Brandweervrouw. Heel stiekem tijdens de muziek hadden Theo, Martijn en ik het er even over. En eigenlijk ook niet zo heel stiekem, ook al voor de muziek. Hadden we het ook over dat dat toch bij brandweer vaak aan een man wordt gedacht. Hoe vaak krijg jij deze opmerking? Wat? Ben jij brandweervrouw?
Steeds minder. Aan het begin frequent, maar dat wordt steeds minder. Het is, we hebben steeds meer vrouwen bij de brandweer, gelukkig.
Ja, als je bekijkt naar je, als jij kijkt naar je collega's, hoeveel mannen, hoeveel vrouwen zijn dat? Zo pak een beet.
Dat is niet heel positief, denk ik. Op kantoor zijn er dat best wel veel. Ik denk dat een kwart is wel vrouw. Je zit in de beroepsdienst, zeg maar, op de auto, om het zo maar te zeggen. Is dat nog niet zoveel. En bij de vrijwilligers scheelt dat heel erg per gebied. Eigenlijk, je hebt posten waar een kwart vrouw is inmiddels. En je hebt ook posten waar de vrouw nog op de deur staat te kloppen.
Voel je soms wel dat je die titel moet beschermen als brandweervrouw? Of ben je daar niet zo mee bezig?
Helemaal niet.
Nee?
Nee.
Oh, oké, ook wel fijn. Ook verademing eigenlijk. Ja. Niet zo mee bezig zijn en gewoon brandweervrouw zijn. Ja. Verder, daar gaan we het over dat hele emancipatiegebeuren gaan we vandaag verder niet hebben. Dit was de eerste en de laatste vraag daarover. Maar wel dus over bosbranden. Want daar hou jij je ook, als het goed is, hè, meer mee bezig. In ieder geval met natuurbranden.
Ja, natuurbrand. Vooral.
Wat is nou precies het verschil? Ik bedoel, welke branden moet ik nog meer aan denken als we het hebben over natuurbranden, behalve bosbranden?
Nou, we hebben duinbrand, veenbrand, rietbrand, heidebrand. Dat zijn eigenlijk allemaal type natuurbranden.
Zoveel branden waar ik nog nooit over heb nagedacht, nee. Überhaupt dat die bestaan. Wat is van al deze branden, wat is de brand die het meest voorkomt hier in Nederland?
Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet wel welke het meest vaak bedreigend is. En dat is bijvoorbeeld niet rietbrand, want dat is meestal in een waterrijke omgeving. Dus dat heeft niet zo vaak effect voor de mens, zeg maar.
Oké. Jij als brandweervrouw, ga je ook echt inderdaad in die brandweerauto zitten en je gaat blussen? Of ben je op een ander vakgebied of ander gedeelte van het vakgebied bezig? Wat is jouw taak?
Ik ben een vrijwilligster bij de brandweer. Dus dan ga ik echt in de auto blussen. Ik ben onder andere lid van een team wat eigenlijk een soort crisisteam. Dus in geval van grote calamiteiten. Gaan we eigenlijk met alle partners van politie. Maar als ik het verhaal naar natuurbeheer of natuurbrand, dan gaan we met de natuurbeheerders, de politie, de ambulance, de brandweer. Gaan we eigenlijk een soort coördinerend overleg. En daar heb ik ook een aandeel in.
Wat is hetgene wat jou zo aantrekt? Ik vroeg natuurlijk eventjes al aan Sander van Averbeke waarom hij ooit in de bosbranden is beland. Dat klinkt een beetje gek, in de bosbranden is beland. Maar in ieder geval, waarom hij gefascineerd is door bosbranden. Heb jij ook zo'n verhaal? Waarom ben je bij de brandweer gegaan?
Het is een aaneenschakeling van toevalligheden. Ik ben gevraagd om bij de vrijwillige brandweer te komen toen ik bakker was. Nooit ben nagedacht.
Uiteraard.
Ja, logisch.
Die was dan bij de toonbank en die vroeg, hey, wil je niet brandweervrouw worden? Ja, tuurlijk, prima.
Nou ja, een beetje in die lijn. En van het een kwam het ander. Toen bij de beroepsbrandweer gegaan. Later bij de brandweer van de gemeente Bergen. En dat was precies de tijden van de grote natuurbranden daar.
Wanneer was dat? Wanneer waren die?
2019 en 2011. En kom je veel in aanraking met een natuurbrand. En van het een komt het ander.
Heel even daarop inspringen. Die natuurbranden in Bergen, zijn dat echt wel de grotere natuurbranden? Valt in de categorie top 3 de grootste natuurbranden in Nederland?
Ja.
Hoe was dat voor jou om dat te blussen?
Ik heb zelf toen niet in de auto gezeten, want ik was bezig met het coördineren daarvan. Dus, nou ja, ik weet alleen dat onze mensen, zeg maar, en ook mensen eigenlijk uit heel Nederland, want we hebben bijstand gekregen vanuit heel Nederland, enkele dagen hebben staan blussen en echt uren en uren. Dus het was zeer indrukwekkend, zeer vermoeiend en zeer kostbaar.
En dan over bosbranden, omdat we het dus daar natuurlijk vandaag in principe over hebben. Maar ik vind het juist ook fijn hoor, om af en toe uit te zoomen en echt naar natuurbranden in het algemeen. Bosbranden in Nederland. Heb je het idee dat er in bepaalde gebieden in Nederland dat het vaker voorkomt, bosbranden?
Nou, ik heb die gegevens opgevraagd aan een landelijk overleg waar ik aan deelneem. En wij houden nog niet zo heel lang die gegevens bij vanuit heel Nederland. Dus we kunnen het niet staven, niet wetenschappelijk staven dat het meer voorkomt. Dus ik heb binnen onze eigen regio, en dan kijk ik dus naar Noord-Holland, gekeken. En daar zie je eigenlijk de laatste jaren geen toename.
Nee, geen toename dus niet. Dus vanwege die klimaatopwarming, of de opwarming van de aarde, dat daar een relatie tussen zit. Vooralsnog niet in Nederland.
Nee, maar ik ben ook geen klimatoloog.
Nee. Ik ben alleen maar blij om te horen dat dit zo is. Want nogmaals, als je dus onderzoek verricht, zowel via internet als ook met de mensen die je spreekt, lijkt het altijd zo te gaan gebeuren. Of wordt er steeds vaker gesteld van nou, het gaat in Nederland ook plaatsvinden. En al eerder hoorde natuurlijk van Sander van Averbeke dat eigenlijk niet zo het geval is. In ieder geval niet de relatie tot en met die klimaatverandering.
Nee, wij zien vooral, wat wij wel hebben gekeken, is wanneer vinden die branden nu plaats? En dan hebben we eigenlijk een grotere relatie gelegd met de droogte en de wind als met de temperatuur.
Hoe droog is Nederland?
Nou, ten opzichte van de wereld weet ik niet. maar als ik kijk naar
het is ook een hele brede vraag. Hoe droog is Nederland?
Als ik kijk bijvoorbeeld naar het Amsterdamse bos, dat heb ik dan wel. Dat is gewoon een nat gebied. We zitten hier 5 meter onder het NAP, heb ik mij laten vertellen. Dus dit is gewoon een nat gebied. En dan heb je natuurlijk nog de relatieve vochtigheid in Nederland. Ja, die wisselt en daar hebben wij een meetsysteem voor.
De drogere plekken, heb je daar enig weet van? Wat zijn die dan? Want ik hoor als de code.
We hebben uitbreidingsrisico's. Dat waren vroeger kleurcodes. En wat je ziet is eigenlijk de kuststreek. Dus als je kijkt naar de Waddeneilanden en de bovenste, Den Helder, zullen we maar zeggen. Daar is het eigenlijk het droogst. En dat is voornamelijk eigenlijk door de windfactor en de meeste zonuren. Ja.
Even naar een dag van jou uit jouw werk. Hè? Want je zegt, ik zit bij de vrijwillige brandweer. Maar dan, ik neem aan dat je het dan wel vaker doet dan 1 keer in de zoveel weken. Of hoe vaak ben jij dan bij de brandweer aan het werk?
De vrijwillige brandweer, over het generiek genomen, die oefenen 1 keer per week. Dus in mijn post ook. Dus ik oefen op woensdagavond. Dan heb je nog wel eens een extraatje, zullen we maar zeggen, om te oefenen. Af en toe een zaterdag. Ja, en dan krijg je natuurlijk gewoon je incidenten.
Ik vind het zo jammer dat de luisteraar niet jou nu kan zien. Want jij zit hier echt in vol ornaat met een mooi brandweerkostuum aan. Als jij dus wordt opgeroepen, hè, om een brand te blussen, kan je heel kort ons even meenemen hoe dat dan gaat?
Ja, dat zal ik proberen. De meldkamer, zeg maar, die alarmeert een eenheid, zeg maar. Dus een brandweerpost met een voertuig. Dat krijgen wij binnen op een alarmontvanger, een pieper. Hoe heet dat in de volksmond? Die hebben we altijd bij ons natuurlijk.
Want, hij kan nu ook afgaan.
Ja, maar hij staat wel stil.
En hier is ook geen bereik in het Amsterdamse bos. Dus,
Als het goed is, wel over P2000. Dus dat is het systeem, zeg maar. Want we willen natuurlijk overal gealarmeerd kunnen worden. Zelfs in het Amsterdamse bos. Als je in het geval van een vrijwillige brandweer, Dan stap je in je auto, op je fiets of al rennend ga je naar de kazerne. Springt in je pak. Springt met z'n allen in de auto. En dan hebben we 1 bevelvoerder. Dat is zeg maar de baas van het stel. Een chauffeur, want anders komt de vrachtwagen niet van zijn plek. En over het algemeen 2 à 4 mensen achterin die aan de bak moeten. En dan gaan we onderweg, vragen we eigenlijk aan de meldkamer alle informatie die er te vinden is over het incident.
We hebben ook in Portugal tijdens ons veldonderzoek daar veel met brandweermannen en vrouwen gesproken. Daar trouwens in Portugal heb je echt heel veel brandweervrouwen. Keken ze ook nogal raar op van de vraag hoeveel vrouwen daar werkzaam waren. Vonden ze heel normaal. Gelukkig maar. Maar wat zij ons daar ook vertelde was, dat zij, of eigenlijk stelden wij de vraag, zo moet ik het eerlijk zeggen, dat wij in ons onderzoek ook tegen waren gekomen dat wel eens wordt gezegd dat veel brandweermannen, jonge brandweermannen, dat dat pyromanen zijn. Of in ieder geval andersom. Pyromanen zijn vaak jonge brandweermannen. Wat vind jij van die uitspraak? Of krijg je die wel eens te horen over brandweermensen? Dat zijn toch eigenlijk gewoon pyromanen, houden van vuur. Die willen dat vuur juist opzoeken.
Ik krijg het enkel als grapje. Maar er is nog nooit zover... Ja, heus wel een keer een brandweerman zijn geweest die pyromaan is geweest. Maar gelukkig heb ik het nog nooit binnen onze organisatie gehoord dat dat ook bewezen is of een feit is.
Maar hoe doet het iets bij jou, het vuur?
Doet het iets bij mij, het vuur? En dan ben ik een slechte brandweervrouw, denk ik. Nee, ik hou meer van... Ja, dat klinkt ook heel fout. Ik haal meer voldoening uit hulpverlening bij ongevallen.
Ja, dat zou ik ook zeggen. Nou, dan gaan wij wel heel erg open onszelf en kwetsbaar opstellen. Want wij waren dus in Portugal en we gingen daar dus naar het gebied wat vorig jaar is afgebrand. En onderweg, dat we daar naartoe waren, naar Pedro Grande, kwamen we bij Arauca terecht. En dat plaatje, dat stond, of tenminste de bomen daar, we zagen rook. En stond het bos daar in brand. En dat werd groter en groter en groter. En de rook, nou, wij waren echt zo blij als maar zijn kon. Maar dat was vooral omdat we natuurlijk daar op onderzoek omdat we op onderzoek waren. Maar ook dat hele zintuigelijk, hè? Ik weet niet hoe dat voor jou was.
Ja, het is, je rookt het eigenlijk al, hoeft het raam niet open te doen. Want je rookt eigenlijk al de soort alsof er 10 barbecues naast de auto stonden. Die geur was heel intens. Toen we eenmaal naar buiten gingen, waren er allemaal asdeeltjes die rondom ons heen vlogen. Dat hadden we in eerste instantie nog niet zo door. Totdat het echt op je viel en je het eraf wilde vegen en je een klein veegje op je arm had. Warmte.
Ja, ook die warmte inderdaad. Ja. Maar ook dus de spanning eigenlijk. Hè? Ja. Dat vuur dat zo snel gaat. Het ging echt van de ene op de andere boom. Inderdaad ook het zintuigelijke wat jij zegt, Theo Martijn. Maar ook ja, dus die spanning van dat vuur dat zo machtig is. Zo destructief. Of klink ik nu als een pyromaan?
Nou ja.
Dat heb jij niet? Judith, zeg alsjeblieft dat je dit ook een beetje
hebt. Natuurlijk bij de brandweer, je houdt van je vak en je hebt altijd spanning. Als je naar een brand uitrukt, dan heb je spanning. En die is tweedelig. Je vindt een brand vind je mooi, maar je vindt ook de bestrijding mooi. En vooral die spanning, hè, van krijg je hem in de tang. Ja, dat is wel een beetje de gezonde spanning, denk ik.
Mensenlevens redden, dat is dus voor jou een belangrijk iets. Is dat ook inderdaad iets wat je al mag turven, dat je echt veel mensenlevens al hebt gered? Om maar even heel bot te zeggen.
Nou, in ieder geval, de situatie is beter gemaakt. En misschien ook wel gered, maar dat krijg je niet altijd horen. Want ze gaan in de ambulance en ja, weet je, dan zit je werk erop. En hoe dat dan afloopt met die mensen, dat weet je niet. Nee. In veel gevallen.
We zitten hier met het publiek ook in het Amsterdamse bos. En ik ben heel erg benieuwd of er iemand is die iets wil zeggen, iets wil vragen aan Judith Blokker, brandweervrouw. Nu is je kans om aan een echte brandweervrouw je vraag te stellen. Nou, volgens mij heb je een heel duidelijk verhaal, Judith, want niemand heeft een vraag. Maar ik heb er nog wel eentje. We hebben natuurlijk vandaag over bosbranden en de klimaatverandering die daarbij komt kijken. Dat mensen bosbranden aansteken. Kan je daar nog kort iets over vertellen? Want je zei tegen mij al even, in ons voorgesprek had je het erover. Dus dat je natuurlijk te maken hebt met mensen die per ongeluk een bosbrand aansteken. Maar ook pyromanen. Kan je daar iets kort meer over vertellen over in de regio Noord-Holland? Hoe het is gesteld met dus het aansteken van bosbranden? Komt het vaak voor?
We hebben een periode gehad dat we een actieve pyromaan hadden. Dat is omstreeks 2009 geweest. Gelukkig is die door heel veel politieinzet die pyromaan is opgepakt. En wat je echt zag, dat die pyromaan die wist precies op welke plaats hij de brand aan moest stoken bij de juiste droogte, bij de juiste windrichting, zodat hij dus de goede vegetatie kon opbouwen, waardoor de brand ook heel snel onbeheersbaar werd. Verder heb je gewoon heel veel branden die komen eigenlijk door menselijk handelen, maar vaak onbewust. En dat kan inderdaad door wensballonnen, dat kan door slingerend afval zijn van sigarettenpeuken, katalysator van auto's die even in de berm worden geparkeerd. Dus dat is heel vaak menselijk handelen. Maar het voordeel weer is van Nederland. Hè. Wij zijn de mensen, we hebben ook veel mensen in de natuur. Dus de ontdekkingskans is ook relatief groot. En dat zie je ook terug. Dus mensen, waar veel mensen komen, daar wordt hij ook sneller ontdekt. En waar die sneller ontdekt wordt, daar komt sneller de brandweer en kunnen we sneller bestrijden. Dus het is een aansteken, maar ook het ontdekken, zeg maar.
Ja, we hadden dus eigenlijk voor vandaag ook een pyromaan uitgenodigd. En die zou ook komen totdat hij hoorde dat er iemand van de brandweer kwam. De klimaatwetenschappen, dat trok hij nog wel. Maar toen ik zei Judith Blokker van Regio Noord-Holland, toen was het even stil. En kreeg ik later een annuleringsappje. Ik denk dat het iets met jou te maken had. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, jij komt er dus ook wel eens tegen, die pyromanen. Of heb je wel eens echt daadwerkelijk oog in oog gestaan met zo'n pyromaan die een brand aanstak?
Geen idee, want wij als brandweer letten daar niet op. Wij gaan gewoon voor die brand. Wij houden ons helemaal niet bezig eigenlijk met het ontstaan van de brand op dat moment. Wij gaan bestrijden. Of dat een natuurbrand is of bij een gebouw, maakt niet uit. En wij hebben een politie die dat voor ons strafrechtelijk uitzoekt. En wij hebben wel als brandweer een team brandonderzoek. En die gaat meer kijken wat wij van de brand kunnen leren. Maar de politie is echt degene die bepaalt of iets een plaatsdelict wordt en of we dus de sporen heel moeten laten. En, nou ja, en of dat dan later die meneer die mij zo netjes informatie heeft gegeven de pyromaan blijkt te zijn. Ja, dat is achteraf.
Ik ga toch nog één laatste vraag. Of eigenlijk wil ik je een heel moeilijk dilemma. Ik denk dat het moeilijk is. Dilemma voorleggen. Stel, jij bent dus brandweervrouw. Nee, dat is niet stel, dat ben je. Maar stel dat jij zou mogen kiezen of nooit meer vindt er hier in Nederland een bosbrand plaats of een natuurbrand. Of het blijft doorgaan en jij kan gewoon je werk doen. En bij de eerste natuurlijk, dan heb je geen werkzaamheden meer, hoef je niks meer te doen. Of die branden blijven doorgaan en jij kan gewoon je vak uitoefenen.
Ja, dan pak ik een beetje terug, volgens mij, op het verhaal van Sander. Ook onze gebiedsbeheerders zijn heel blij af en toe met een natuurbrand. We branden zelfs bewust plekken af onder bepaalde condities. Of dat althans doet zij en wij bewaken dat. Dus ik denk dat ik heel veel mensen ongelukkig maak als ik zeg dat er nooit meer natuur mag branden in Nederland. Wat ik wel hoop is dat we nooit meer onbeheersbare natuurbranden krijgen. En dat ik daarmee, als wij ons werk zo goed hebben gedaan dat we alle voorzieningen hebben getroffen om dat in de perken te houden. Ja, daar heb ik wel vrede mee als we dan nooit meer brand hoeven te blussen die te dicht bij de huizen komt. Of,
Dankjewel. Nee, je klinkt echt niet als een pyromaan. Nee. We hebben nog één vraag vanuit het publiek. En dan gaan we het helaas moeten afronden met Judith Blokker. Ik zou nog veel meer vragen willen stellen, maar wellicht komt daar nog een moment voor. Maar in eerste instantie graag geef ik Francis het woord.
Ja, een heel praktische vraag. Stel, er breekt hier een bosbrand uit. Wat moet ik doen?
Dat is een hele goede vraag. Allereerst is het heel belangrijk om je locatie door te geven. Dus als je bereik hebt, dan bel je 112.
Die heb je hier niet.
Je hebt geen bereik, maar je hebt vast. Meestal heb je wel mensen of je zoekt naar het dichtstbijzijnde punt om bereik te hebben. Je belt 112. En je let op je herkenningspunten. In heel veel gebieden in Nederland hebben we eigenlijk voorzieningen aangetroffen. Zoals nummers op bankjes. We hebben ANWB-paddenstoelen. Alle herkenningspunten zijn bijna genummerd. Zodat de meldkamer weet waar het is. Nou, dat is punt 1, waar wij heel blij van worden. Ten tweede zorg je natuurlijk ook dat je zelf in veiligheid komt. Want dat is ook heel belangrijk. Dus je verlaat het gebied.
Maar waar moet ik dan op letten? Zijn er gewoon je loopt door het bos, je ruikt brand, je ziet rook.
Bosbrand. De grootste voortplanting van het bos vindt met de wind mee plaats. Maar er zijn ook wel natuurlijk variabelen zoals het soort vegetatie. Een heuvel op kan ook brand sowieso, maar het kan ook heuvel afwaarts. Maar wat wel praktisch is gewoon niet met de wind mee blijven lopen, maar de andere kant op. En ook gewoon zorgen dat je in je compartimentering komt. Dus als er een grote weg tussen ligt, of je ligt een groot. Hier ligt heel veel water. Kom aan de andere kant van het water, kom aan de andere kant van het weg. En dan sta je een stuk veiliger.
Mm-hmm. Nou, goed om te weten. En het Amsterdamse bos loopt niet meteen, dus 1, 2, 3 risico. Dat is te nat.
Ja.
Dat heb ik net geleerd. Fijn om dat te weten. Ik denk ook voor Nico. Hè? Nico is al een paar keer genoemd deze uitzending.
Ja. Nou ja, en er zijn ook heel veel. Hier staan wel veel naaldbomen, maar er staan ook heel veel loofbomen hier. Dus dat is ook gunstig.
Ik heb echt weer een stukje geleerd. En ik vind het ook heel fijn om een stukje mee te hebben gekregen. Een dag uit jouw leven. Of eigenlijk een dag uit jouw week. Hè? Want je doet het één keer per week dan, die vrijwillige brandweer. Of
nee,
vaak wel?
Nee, als je vrijwilliger bent, dan ben je dat eigenlijk continu.
Oké, okay. Oh, dat is goed om te weten. Gewoon 24/7.
Ja.
Oké, okay, dankjewel. Judith Blokker, mag ik een applaus voor onze brandweervrouw? Dankjewel. Ja, en we zijn dus bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar een prachtige fado. En wel van Magda Mendes.